Studieartikel 26. Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 21 tot 27 augustus. Sta je klaar voor Jehova's dag? De thematekst. Jehova's dag komt precies zoals een dief in de nacht. 1 Thessalonicenzen 5 vers 2. Lied 143. Blijf er vol verlangen op wachten. Vooruitblik. In 1 Thessalonicenzen 5 wordt met beeldspraak en vergelijkingen over een toekomstige dag van Jehova gesproken. Wat voor dag is dat? Hoe zal die dag aanbreken? Wie zal het overleven en wie niet? Hoe kunnen we ons erop voorbereiden? Het antwoord op die vragen is te vinden in de woorden van Paulus. Alinea 1, de vraag. Wat moet je doen om Jehova's dag te overleven? Als de Bijbel over een dag van Jehova spreekt, gaat het over een tijd waarin Jehova zijn vijanden oordeelt en zijn volk redt. In het verleden zijn er momenten geweest waarop Jehova dat deed. In deze tijd begint Jehova's dag met de aanval op Babylon de Grote en eindigt hij met de oorlog van Armageddon. Om die dag te overleven, moet je je nu al voorbereiden. Jezus maakte zelfs duidelijk dat je altijd voor de grote verdrukking moet klaarstaan. Alinea 2, de vraag. Wat hebben wij aan de eerste brief aan de Thessalonicenzen? Paulus gebruikte in zijn eerste geïnspireerde brief aan de Thessalonicenzen een aantal vergelijkingen om christenen te helpen klaar te zijn voor Jehova's grote oordeelsdag. Hij wist dat Jehova's dag niet meteen zou komen. Toch moedigde hij zijn broeders en zusters aan zich erop voor te bereiden alsof het de volgende dag al zover was. Ook wij moeten zijn raad opvolgen. Laten we eens kijken, 1. Hoe Jehova's dag komt. 2. Wie die dag niet overleeft. En 3. Hoe je erop kunt voorbereiden. Hoe komt Jehova's dag? Alinea 3, de vraag. Wat is de overeenkomst tussen Jehova's dag en een dief? Als een dief in de nacht. 1 Thessalonicenzen 5, vers 2. Dit is de eerste van de drie keer dat Paulus beeldspraak gebruikt om de komst van Jehova's dag te beschrijven. Dieven slaan vaak plotseling en in het donker toe, wanneer je het niet verwacht. Ook Jehova's dag komt plotseling en onverwacht. De meeste mensen zullen verrast zijn. Alles zal zo snel gebeuren dat het zelfs ware christenen kan verrassen. Maar in tegenstelling tot slechte mensen zullen wij niet worden vernietigd. Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 3. De apostel Paulus schrijft op een boekrol. Achter hem zie je een dief die 's nachts stiekem een huis binnensluipt terwijl een man ligt te slapen. Het bijschrift bij de afbeelding luidt: Paulus gebruikte in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen vergelijkingen waar je veel van kunt leren. Alinea 4, de vraag. Wat is de overeenkomst tussen Jehova's dag en een bevalling? Zoals weeën. 1 Thessalonicenzen 5, vers 3. Een zwangere vrouw kan niet precies voorspellen wanneer ze gaat bevallen. Maar ze twijfelt er niet aan dat het zal gebeuren. Als het zover is, zullen de weeën waarschijnlijk plotseling komen, pijn doen en niet te stoppen zijn. Voor Jehova's dag geldt hetzelfde. We weten niet precies wanneer die begint. Maar we weten wel zeker dat die dag komt, dat God slechte mensen plotseling zal oordelen en dat het onontkoombaar is. Alinea 5, de vraag. Wat is de overeenkomst tussen de grote verdrukking en de dageraad? Als de dageraad. Ook de derde vergelijking van Paulus gaat over een dief die 's nachts te werk gaat. Maar deze keer verandert Paulus van perspectief en lijkt hij Jehova's dag te vergelijken met de dageraad. Een dief die 's nachts inbreekt, kan zo opgaan in wat hij doet dat hij de tijd vergeet. Het licht van de nieuwe dag overvalt en ontmaskert hem. De grote verdrukking zal mensen ontmaskeren die, net als een dief, in de duisternis blijven door te volharden in praktijken die God afkeurt. Je kunt zorgen dat je er klaar voor bent door niet mee te doen aan wat Jehovah afkeurt en door elke soort van goedheid en rechtvaardigheid en waarheid na te streven. Efeziërs 5 vers 8 tot 12. Paulus gebruikt vervolgens twee vergelijkingen om duidelijk te maken wie niet zullen overleven. Wie zullen Jehovah's dag niet overleven? Alinea 6, de vraag. In welke zin slapen de meeste mensen? Zij die slapen. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 6 en 7 staat: laten we dus niet doorslapen zoals de rest, maar laten we wakker blijven en ons verstand erbij houden. Want zij die slapen, slapen 's nachts, en zij die zich bedrinken, zijn 's nachts dronken. Paulus vergeleek mensen die Jehovah's dag niet zullen overleven met mensen die slapen. Wie slaapt, is zich niet bewust van zijn omgeving of van de tijd. Hij weet dus niet wanneer er iets belangrijks gebeurt en kan daar niet op reageren. De meeste mensen in deze tijd slapen in geestelijke zin. De bewijzen dat we in de laatste dagen leven en dat binnenkort de grote verdrukking losbarst, gaan langs ze heen. Een belangrijke ontwikkeling in de wereld kan mensen soms wakker schudden en nieuwsgierig maken naar onze boodschap over het koninkrijk. Toch gaan velen liever weer slapen. Zelfs mensen die in een oordeelsdag geloven, denken dat die nog ver in de toekomst ligt. 2 Petrus 3, vers 3 en 4. Maar wij beseffen dat de geïnspireerde raad om wakker te blijven met de dag dringender wordt. Alinea 7, de vraag. Wat is de overeenkomst tussen mensen die Gods woede zullen voelen en dronkaards? Zij die zich bedrinken. Paulus vergelijkt mensen die Gods woede zullen voelen met dronkaards. Iemand die dronken is, reageert traag op wat er om hem heen gebeurt en neemt slechte beslissingen. Hetzelfde geldt voor slechte mensen. Ze reageren niet op Gods waarschuwingen en kiezen voor een leefwijze die tot hun ondergang leidt. Tegen christenen zegt Paulus dat ze hun verstand erbij moeten houden, nuchter moeten zijn. Volgens een Bijbelgeleerde is die nuchterheid de kalme, stabiele gemoedstoestand waardoor iemand dingen goed kan afwegen en inschatten en de juiste beslissing kan nemen. Waarom moet je kalm en stabiel blijven? Zodat je je niet laat meeslepen in de politieke en sociale kwesties van tegenwoordig. De druk om daarin partij te kiezen neemt alleen maar toe naarmate Jehovah's dag dichterbij komt. Maar wees niet bezorgd over je reactie. Gods geest kan je een kalme, stabiele gemoedstoestand geven, zodat je verstandige beslissingen kunt nemen. Hoe kan ik me voorbereiden? Alinea 8, de vraag. Wat zal je volgens 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 helpen wakker te blijven en je verstand erbij te houden? Draag het borstharnas en de helm. Paulus vergelijkt ons met soldaten die paraat staan en toegerust zijn voor de strijd. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 8 staat: maar wij die bij de dag horen, moeten ons verstand erbij houden, met geloof en liefde als borstharnas en de hoop op redding als helm. Van een soldaat in actieve dienst wordt verwacht dat hij altijd voorbereid is op de strijd. Zo is het ook met ons. Met geloof en liefde als borstharnas en hoop als helm zul je altijd klaar zijn voor Jehovah's dag. Die wapenrusting is een enorme hulp. Alinea 9, de vraag. Wat voor bescherming biedt geloof? Het borstharnas beschermde het hart van een soldaat. Geloof en liefde beschermen je figuurlijke hart. Ze helpen je om God te blijven dienen en Jezus te volgen. Geloof geeft je de zekerheid dat Jehovah je zal belonen omdat je hem met heel je hart zoekt. Het zal je ertoe bewegen trouw te blijven aan onze leider, Jezus, zelfs als je moeilijkheden moet doorstaan. Hoe kun je je geloof versterken zodat je de uitdagingen van het leven aan kunt? Leer van personen in deze tijd die ondanks vervolging of financiële problemen trouw blijven. En vermijd het gevaar van materialisme door personen na te volgen die hun leven hebben vereenvoudigd om het koninkrijk op de eerste plaats te kunnen stellen. Alinea 10, de vraag. Hoe helpen liefde voor God en naaste liefde ons om vol te houden? Ook liefde is nodig om wakker te blijven en je verstand erbij te houden. Liefde voor God motiveert je om door te gaan met prediken, ook al kan dat problemen veroorzaken. En omdat je liefde hebt voor mensen die je geloof niet delen, blijf je getuigenis geven in je gebied, zo nodig telefonisch of per brief. Geef dus de hoop niet op dat je medemens op een dag zal veranderen en gaat doen wat juist is. Alinea 11, de vraag. Waarbij helpt liefde voor broeders en zusters ons? We houden ook van onze broeders en zusters. Die liefde motiveert ons elkaar aan te moedigen en op te bouwen. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 11 staat, blijf elkaar daarom aanmoedigen en opbouwen, zoals jullie trouwens al doen. We moedigen elkaar aan zoals soldaten die zij aan zij vechten. Een soldaat zou in het heetst van de strijd per ongeluk een medestrijder kunnen verwonden, maar dat zou hij nooit met opzet doen. Het zou dus niet goed zijn bewust een broeder of zuster te kwetsen of kwaad met kwaad te vergelden. Liefde moet je ook motiveren respect te tonen voor de broeders die de leiding hebben in de gemeente. Toen Paulus zijn brief aan de Thessalonicenzen schreef, bestond de gemeente nog geen jaar. De aangestelde broeders waren waarschijnlijk onervaren en hebben vast fouten gemaakt. Toch verdienden ze respect. Naarmate de grote verdrukking dichterbij komt, zul je misschien nog meer dan nu afhankelijk zijn van de plaatselijke ouderlingen. Omdat je het contact met het hoofdkantoor en het bijkantoor kunt kwijtraken, is het belangrijk nu al te leren liefde en respect voor de ouderlingen te hebben. Wat er ook gebeurt, hou je verstand erbij door niet te focussen op hun gebreken, maar op de gedachte dat Jehovah die trouwe mannen via Christus aanstuurt. Alinea 12, de vraag. Welke bescherming biedt hoop? Zoals een helm het hoofd van een soldaat beschermt, zo beschermt de hoop op redding je denken. Als je hoop sterk is, besef je dat alles wat deze wereld te bieden heeft waardeloos is. Hoop helpt je kalm en stabiel te blijven. Dat ondervonden Wallace en Lorinda, die in Afrika dienen. Binnen 3 weken verloren ze allebei een ouder in de dood. Door de COVID-19-pandemie konden ze niet bij hun familie zijn. Wallace schreef, dankzij de opstandingshoop kan ik aan ze denken. Niet zoals ze waren op hun laatste dagen in deze wereld, maar zoals ze zullen zijn op hun eerste dagen in de nieuwe wereld. Die hoop kalmeert me als ik verdriet heb of het verlies voel. Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 8 en 12. Een Romeinse soldaat staat in zijn complete wapenrusting op wacht bij de ingang van een tent. Achter hem zijn soldaten zonder wapenrusting te zien die drinken en plezier maken. Het bijschrift bij de afbeelding luidt, met geloof en liefde als borstharnas en hoop als helm, zul je altijd klaar zijn voor Jehova's dag, ook al trekken veel mensen zich nergens wat van aan. Alinea 13, de vraag. Wat kun je doen om Heilige Geest te ontvangen? Doof het vuur van de Geest niet uit. 1 Thessalonicenzen 5 vers 19. Paulus vergeleek de Heilige Geest met vuur in je binnenste. De Geest kan je ijver en enthousiasme voor wat goed is aanvuren en je energie geven om voor Jehovah te werken. Wat kun je doen om Heilige Geest te ontvangen? Je kunt erom bidden, Gods geïnspireerde woord bestuderen en samenwerken met zijn door de Geest geleide organisatie. Op die manier kan de Geest vrucht in je voortbrengen. Alinea 14, de vraag. Wat zijn de voorwaarden om Gods Geest te blijven ontvangen? Als Jehovah zijn Heilige Geest geeft, moet je oppassen dat je het vuur van de Geest niet uitdooft. Jehovah geeft zijn Geest alleen aan personen die in hun denken en doen rein blijven. Hij zal je zijn Geest niet meer geven als je er onreine gedachten op nahoudt en ernaar handelt. Er is nog een voorwaarde om Heilige Geest te blijven ontvangen. Paulus zei, behandel profetieën niet met verachting. 1 Thessalonicenzen 5 vers 20. Profetieën zijn hier boodschappen die zijn voortgebracht door Gods Geest, waaronder boodschappen over Jehova's dag en de urgente tijd waarin we leven. Denk nooit dat Armageddon niet tijdens jouw leven zal plaatsvinden. Je moet die dag niet in je hoofd uitstellen, maar juist versnellen, eraan blijven denken. Hoe? Door je goed te gedragen en elke dag daden van toewijding aan God te doen. 2 Petrus 3, vers 11 en 12. Beschrijving van de afbeelding bij alinea 14. Een broeder leest de Bijbel. Daarnaast zie je hem met zijn vrouw in de velddienst. Het bijschrift bij de afbeelding luidt: vraag je af, blijkt uit mijn daden dat ik Gods geest wil blijven ontvangen? Onderzoek alles. Alinea 15, de vraag. Hoe voorkom je dat je wordt misleid door desinformatie en demonische propaganda? Binnenkort zullen Gods tegenstanders op de een of andere manier verklaren vrede en veiligheid. 1 Thessalonicenzen 5 vers 3. Propaganda die door demonen is geïnspireerd zal de aarde overspoelen en de meeste mensen misleiden. En wij? Wij zullen er niet intrappen zolang we alles onderzoeken. In 1 Thessalonicenzen 5 vers 21 staat, onderzoek alles, hou vast aan wat goed is. Het Griekse woord dat met onderzoeken is vertaald, werd ook gebruikt als het ging om het testen van edelmetaal. Je moet dus wat je hoort of leest testen om te bepalen of het echt is, of het klopt. Dat was belangrijk voor de Thessalonicenzen, maar het zal nog belangrijker zijn voor ons, naarmate de grote verdrukking dichterbij komt. Wees dus niet zo naïef alles te geloven wat mensen zeggen, maar gebruik je denkvermogen om wat je leest of hoort te vergelijken met wat de Bijbel en Jehova's organisatie zeggen. Dan laat je je niet door demonische propaganda of bedrog voor de gek houden. Alinea 16, de vraag. Welke vaste hoop hebben we en waartoe ben je gemotiveerd? Als groep zullen Gods aanbidders de grote verdrukking overleven. Afzonderlijk weet niemand van ons hoe zijn leven er morgen uitziet. Maar of je nu de grote verdrukking overleeft of voor die tijd sterft, je zult met eeuwig leven worden beloond zolang je trouw blijft. De gezalfden zullen met Christus in de hemel zijn, de andere schapen in het paradijs op aarde. Wees dus gefocust op onze geweldige hoop. En sta klaar voor Jehova's dag. Wat zou je antwoorden? Hoe komt Jehova's dag? Wie zullen Jehova's dag niet overleven? Wat kun je doen om je op Jehova's dag voor te bereiden? Lied 150. Zoek God voor bevrijding. Einde van het artikel.